laatste zondag in het kader van karakter ontdekken. En we gaan dan de volgende maand richting karakter vormen. In de voorbereiding, ik zag dat Ewout het over Jozef ging hebben. En ik heb wat met die jongen. Ik heb die verhalen van Jozef verzonnen. 36 jaar geleden gingen wij, mijn vrouw en ik, op vakantie naar Frankrijk, de Cantal. Een prachtig gebied, 80 vulkanen zijn daar. Als je van wandelen houdt of van mountainbiken, schitterend om heen te gaan. Maar je vindt ook de mooiste kleine dorpjes. En op een van onze tochten zijn wij naar een plaatsje gegaan, dat heet La Chaise Dieu. Enig idee wat dat betekent? Heb je een Frans of niet? Nee. De stoel, ja? Wel? Nee? La Chaise Dieu. Stoel van God. Zo heet dat plaats. En daar staat een schitterende kathedraal. En in die kathedraal hangen enorm grote wandtapijten. Drie luiken zijn het allemaal. En door Jozef kwam ik op een van die drie luiken. En dan mag Johanne plaatje 1 laten zien. Iedereen kent het wel, denk ik. Jozef in de put. Dat is de ene kant van de drie luik. De andere kant van de drie luik, tweede plaatje, is Jonas in de walvis. En midden in de drie luik vinden we Jezus in het graf. Die drie luik geeft eigenlijk drie keer weer de dood. Jozef in de put, Jonas in de walvis en Jezus in het graf. Maar het mooie is, ze komen er alle drie ook weer uit. Jozef had als doel Egypte, althans God had een doel met hem, hij moest naar Egypte. Zijn broers die waren niet zo leuk met hem, maar uiteindelijk, door Jozef, werden zij vergeven, door God vergeven. Jonas, ja, die had ook een doel, maar had ook niet zoveel zin in. Die moest naar Nineveh. Uiteindelijk is hij daartoe gegaan. En door zijn toedoen zijn alle stedelingen daar vergeven. God had een doel met Jezus. Die stuurde hem naar de aarde. En al had Jezus dan niet zoveel zin om die hele beker leeg te drinken, hij deed het wel. En door zijn toedoen zijn wij allemaal vergeven. Een drieluik, en zo vind je in die kerk schitterende drieluiken waar je, nou, daar kan je preken over verzinnen. En dit is de drieluik waar ik aan moest denken toen ik las van, we gaan het vandaag over Jozef hebben. Zal ik de dienst beginnen met gebed. Lieve Vader, dank u dat vandaag weer bij u mogen komen, dat u in ons midden bent. Dat we mogen vieren dat u voor ons bent gestorven, weer opgestaan en pleit bij uw Vader voor ons. Genade door u, vergeving door u. Heer, u heeft zoveel liefde voor ons, dat wat we ook gedaan hebben, we mogen altijd weer bij u komen. Heer, wilt u deze dienst zegenen? Wilt u ons allemaal aanraken met uw liefde, met uw geest? Dat we u groot mogen maken in zang, in gebed, in woord. We mogen luisteren en uw aanwezigheid mogen voelen. Heer, ik wil deze dienst aan u opdragen, omdat we u groot mogen maken. In Jezus' naam. Amen. We gaan eerst in met zang God groot maken en ik geef het woord aan.
Ja, kom zeker samen als je wilt. We beginnen met een foto met een groep. Ik hoop dat jullie dat liedje kennen. Hij is al precies wat ouder. Wat onze hulp en verwachting van God komen, dat we hem de vrede en genade brengen.
Onze hulp en onze verwachting is van God.
Thank you.
Voor de kinderen, voor hun eigen kinderdienst. Heel veel plezier. We zijn benieuwd met wat jullie mee terugbrengen, wat jullie gehoord, wat jullie leren. Zo. Nou, als iedereen eventjes drie rijen naar voren komt, dan wordt het toch nog een beetje intiem. Fijn. God had een doel met Jozef. God had een doel met Jonas. God had een doel met zijn eigen zoon Jezus. En we zongen net dat we van, ja, benieuwd zijn naar zijn plan met ons. Ja, wat is zijn plan met ons? Ik ben benieuwd. Ik ga lezen uit Genesis 37 vers 1 tot 11. Jullie kunnen het zien op het scherm. Jullie kunnen het lezen in de infoblad. In het infoblad staat hij om. Had gekund. Jacob vestigde zich in Kanaan, het land waar ook zijn vader gewoond had. Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen, Bila en Zilpa, en alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en konden geen vriendelijk woord voor hem af. Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kreeg ze een nog grotere hekel aan hem. "Moeten jullie nu eens horen wat ik gedroomd heb," zei hij. "We waren op het land, schoof aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor." Zijn broers zeiden: "Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?" Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem nog hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. Weet je, lief die jongen. "Ik heb alweer een droom gehad," zei hij. "Nu bogen de zon, de maan en 11 sterren zich voor mij neer." Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht. "Zeg, wat is dat voor een droom? Moet ik, je moeder en je broers soms voor jou komen neerbuigen?" De broers konden Jozef wel vermoorden. Maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. Tot zover. Ewout, aan jou het woord. God zegen.
Namens mij, goedemorgen. Ik ga even aanzetten, maar ik heb bijna de versterking niet nodig, denk ik.
Heb je het rode knopje aan, Rut?
Oké. Dus komt het geluid er zo aan?
Yeah.
Ja?
Ik wil gaan drinken.
Oké. Nogmaals, goedemorgen. Ik heb iets meegebracht vanochtend. En zoals jullie al hebben kunnen zien wellicht. Een spiegel. Dat is best mooi, ja, ook bij ons op de kamer. Wie heeft er vanochtend al in de spiegel gekeken? Ik denk eigenlijk bijna iedereen al, hè. Ja, precies. Spiegel is echt wel een dagelijks gebruiksvoorwerp. Waar we bijna niet zonder kunnen. Misschien keek je vanochtend in de spiegel en was je heel erg tevreden. Dan dacht je van, kleren matchen, mijn haar zit goed. Of misschien werd je vanochtend wakker en keek je in de spiegel en dacht je, nou, dit is echt een bad hair day. Ik vind dat jullie er in ieder geval allemaal goed uitzien. En de spiegel vanochtend staat als een beeld, als een metafoor voor iets groters. Voor iets meer dan alleen het gebruiksvoorwerp wat het iedere ochtend is om in te kijken. Het is namelijk zo dat als het gaat over het thema karakter, als het gaat over karakter ontdekken, dan het karakter van de mens wordt denk ik een van de karakteristieken van de mens, is dat we ons veel spiegelen. En dat begint eigenlijk al vanaf kinds af aan. Kijk, iedereen die geboren wordt en opgroeit in een gezin, die spiegelt zich constant aan zijn ouders bijvoorbeeld. En op die manier leert hij praten, leert hij met mes en vork eten. En zo leer je van alles in het leven, door je te spiegelen. En ook later, als je volwassen bent, spiegel je je constant nog aan de mensen om je heen. Ik denk aan Facebook, waar het natuurlijk veel gebeurt. Maar ik denk ook aan gewoon het eenvoudige. Gisteren kwamen wij van een feestje en dan fiets je rond door Amstelveen. En dan fiets je naar je eigen huis. En dan kijk je ongemerkt naar de woningen van de mensen die anderen hebben. En dan denk je, oh, dat is wel een erg mooie woning. Of, hey, die inrichting is leuk. En zo ben je constant eigenlijk in het dagelijks leven volgens mij onbewust en bewust je eigen leven aan het spiegelen met de levens van andere mensen om je heen. Vanochtend hebben wij ook een spiegel meegenomen. Naast deze spiegel heb ik namelijk nog een spiegel bij me. En dat is deze, de Bijbel. Het woord van God. En met deze spiegel is iets bijzonders. De Bijbel is namelijk best een gevaarlijk boek. De Bijbel pretendeert namelijk de belangrijkste spiegel te zijn die we tegen kunnen komen in het leven en waaraan we ons kunnen spiegelen. En het bijzondere ook aan de Bijbel is dat als je de Bijbel als spiegel neemt, dat de Bijbel niet zozeer in eerste instantie iets zegt over wie jij bent, maar in de eerste plaats gaat over wie God is. En vervolgens spiegelt de Bijbel je iets voor over hoe de wereld in elkaar zit. Toen, in het verre verleden, maar ook hoe de wereld nu in elkaar zit. En in de derde plaats spiegelt de Bijbel ook wie jij bent, als mens. Maar in de eerste plaats kun je ontdekken wie God is door de Bijbel heen. En dat is verreweg de belangrijkste. En daarom hebben we de afgelopen 3 maanden ook met elkaar nagedacht. In september over het ontdekken van het karakter van God. Vorige maand over het ontdekken van de karakter van de wereld. En deze maand gaan we nadenken over het ontdekken van het karakter van de mens. Maar eigenlijk komen ze dus alle drie samen in de Bijbelteksten die je leest. En als je de Bijbel opent en je leest de verhalen, dan kun je ook die drie vragen steeds aan jezelf stellen. Wat zegt deze tekst mij over wie God is? Wat zegt deze tekst mij over hoe de wereld in elkaar zit? En wat zegt deze tekst mij over wie ik ben in het licht van wat God zegt? Zo is ook het verhaal van Jozef een heel mooi verhaal. Een prachtig verhaal waar je je aan kan spiegelen. Waar je je eigen leven aan kan spiegelen. Maar ook in het verhaal van Jozef kunnen we veel ontdekken over wie God is. Dus we gaan niet alleen ontdekken vanochtend iets over jezelf, maar we gaan ontdekken iets over wie God is, over hoe God werkt in deze wereld, en hoe dat ook betrekking heeft op ons eigen leven. Ja, het verhaal van Jozef. Het begint in Genesis 37, het eindigt in Genesis 50. Het is sowieso een aanrader om dat is gewoon helemaal in één keer door uit te lezen. Omdat je dan veel ontdekt en veel context krijgt ook. We konden helaas vanochtend qua tijd niet het hele verhaal met elkaar lezen. Daarom zijn we begonnen met het begin. Genesis 37, vers 1 tot en met 11. Waarin Jozef als 17-jarige jongen opgroeit bij Jacob en dromen droomt. Hij droomt dromen. Hele opmerkelijke dromen. Hij groeit op en hij droomt dat hij belangrijker is dan zijn eigen vader in een bepaalde manier. En dat hij belangrijker is dan zijn broers. Dat die voor hem neerbuigen. Dat zijn vader en zijn moeder ook voor hem neer zullen buigen. In onze tijd zou dat al lichte irritatie misschien opwekken als je eigen zoon of dochter met zo'n droom komt. In die tijd nog veel meer. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat vader Jacob ook heel eigenlijk ondersteboven is van wat is dit? Ik mag hem graag, het is mijn lievelingszoon, maar dit kan je niet menen. In die tijd is het heel gebruikelijk dat de vader als patriarch, als oudste, totdat hij sterft, is hij het hoofd van het gezin. Is hij, zo je wil, de baas. En vervolgens komt zoon 1, zoon 2, zoon 3, zoon 4, zoon 5. Want het was een groot gezin. Jozef stond op plek 10. Dus qua rangorde gingen die dromen die Jozef kreeg dwars tegen de cultuur van die tijd in. En Jozef deelt die dromen misschien vol enthousiasme. Misschien met een stukje naïviteit. Misschien zelfs met een stukje trots of arrogantie, we weten het niet precies, de tekst geeft het niet. Maar Jozef deelt ze en hij weet ze denk ik ook nog niet zo goed te plaatsen. En volgens mij, wat we in ieder geval zien in deze tekst, is dat Jozef nog een ontdekking mag gaan doen in zijn leven. En die ontdekking heeft volgens mij ook weer iets met ons leven te maken. De ontdekking, Jozef heeft op dat moment volgens mij nog niet goed door dat de dromen die hij ontvangt niet zozeer in eerste plaats gaan over zijn eigen leven en over wie hij is of welke positie hij zal krijgen in het leven, maar dat zijn dromen deel uitmaken van Gods grote droom. God had namelijk een belofte gedaan aan zijn overgrootopa, aan Abraham. Hij had gezegd tegen Abraham: ik zal jou zegenen, ik zal uit jou een groot volk doen voortkomen en jij zal tot zegen zijn voor alle volken van de wereld. En God doet die belofte gestand en daar wil hij ook Jozef voor gebruiken. En Jozef heeft denk ik op dit moment nog niet goed door dat als God hem die dromen geeft, dat zijn dromen die hij ontvangt deel uitmaken van die grote droom van God. Om de hele wereld tot zegen te zijn. Om een groot volk uit Abraham voor te laten komen. En dat Jozef daarin ook een sleutelrol mag vervullen. En dat stelt ook een eerste vraag aan ons vanochtend. Net als Jozef hebben wij natuurlijk ook allerlei dromen en idealen en verlangens die ons drijven in het leven. Als je naar jezelf kijkt, als je over je eigen verlangens, als je over je eigen idealen nadenkt, maar heb je dan het gevoel, het idee dat die ook onderdeel uitmaken van Gods grote droom in deze wereld? Heb je het idee dat dat een match is met de grote droom die God aan Abraham had gegeven? Dat ze tot zegen zijn voor de mensen om je heen? Dat is een eerste vraag om bij stil te staan. Heb je het gevoel dat je eigen leven met al die dromen en verlangens, met al die passies en idealen, dat jouw leven onderdeel uitmaakt van Gods grote verhaal met deze wereld? Ik denk dat dat mag. Het verhaal gaat verder. Jozef die ontvangt die dromen, die deelt die dromen. En op het toneel is niet alleen vader Jacob, maar zijn ook zijn broers. Hij werkte vaak samen met zijn broers om op de schapen te passen. En op een dag zei vader Jacob tegen Jozef: ga eens kijken hoe het met je broers is. Ik heb ze al een tijd niet gezien. Ik ben benieuwd hoe het met ze gaat. Wil jij eens kijken hoe het met ze is en mij verslag uitbrengen? En Jozef gaat naar zijn broers toe. En die broers die waren nog veel jaloerser en geïrriteerder op Jozef dan zijn eigen vader. Die hield van hem. Maar zijn broers die konden hem niet meer uitstaan. Die konden zijn bloed wel drinken. En zodra ze Jozef zien aankomen, beginnen ze onderling te praten met elkaar. Wat zullen we met hem doen? We irriteren ons al 17 jaar. Sinds dat hij geboren is, is hij al het lievelingetje van papa. We irriteren ons al zo lang aan hem. Wat gaan we met hem doen? Laten we hem vermoorden? Of laten we iets anders verschrikkelijks met hem doen? Nou, dan grijpen ze Jozef vast zodra hij bij hen komt en dan gooien ze hem in de put. In eerste instantie om hem echt te vermoorden. En later praten ze met elkaar erover en komt er een karavaan aan van slavenhandelaren. En ze denken: weet je wat, we vermoorden hem niet, maar we verkopen hem. Maar Jozef belandt in ieder geval in eerste instantie in die put, waar Louis ook dat plaatje van liet zien. En ook zo'n putervaring, dat is het tweede punt, een putervaring, dat je in die put zit. Ja, hoe moet dat voor Jozef geweest zijn op dat moment? Wat moet hij gevoeld hebben? Waar moet hij aan gedacht hebben? En zal hij op dat moment ook nog gedacht hebben aan die dromen die hij had gekregen? Over dat hij groot en belangrijk zou zijn. Dat zijn broers voor hem zouden buigen. Nou, dit lijkt eerder het omgekeerde het geval te zijn. Proces, de ontwikkelingen lijken juist de andere kant op te gaan. Hij belandt letterlijk in de put. Hoezo zijn broers buigen voor hem? Hij zit daaronder in die put. En hij is dan afgesloten van alles en iedereen. in die tijd was het ook heel belangrijk dat je... hij wordt meegenomen door slavenhandelaren. En in die tijd is het zo dat familie is alles. In onze tijd kun je zeggen, nou, ik heb nog een mooie cv. Hè, daar kan ik, daardoor ben ik iemand, kan ik werken, kan ik geld verdienen enzovoort. In die tijd is dat anders. In die tijd is het zo dat familie, dat gaf je status, dat gaf je veiligheid, dat gaf je, voorzag je in inkomen. En hij werd van alles, alles, echt alles afgesneden. In die put, en toen hij verkocht werd, verloor hij alles. Zijn status, zijn inkomen, zijn veiligheid. Er kon met hem gedaan worden wat de slavenhandelaren wilden. Of wat de eigenaar wilde, die hem zou gaan kopen. Volgens mij moet hij zich verscheurd hebben gevoeld. Moet hij kapot zijn geweest daar in de put. En reddeloos. Van die mooie dromen, van die mooie idealen, in de werkelijkheid die weerbarstiger is dan weerbarstig. Die verschrikkelijk is. En misschien zit je hier vanochtend met die dromen en die idealen, maar misschien zit je hier ook vanochtend wel met het gevoel dat je ook in een put zit. Dat je ook letterlijk en figuurlijk aan de grond zit, op wat voor manier dan ook. Sociaal, emotioneel. Dat je het gevoel hebt dat je afgesneden bent van mensen om je heen. En het bijzondere aan dit verhaal is volgens mij dat... Ja, dat het niet alleen iets zegt over Jozef en over gevoelens die wij ook kunnen hebben en situaties waar wij ook in terecht kunnen komen, maar dat hier ook voor de tweede keer, dat als het gaat om de spiegel, dat we ook God aan het werk zien al. Dat zien we pas later heel duidelijk. Maar ik denk dat Jozef in die put op de een of andere manier toch ook God heeft moeten ervaren. Anders zou hij volgens mij zo gebroken zijn, zo kapot zijn, helemaal geblokkeerd raakte in het leven. Dat hij zijn vertrouwen op God niet verloren is. Dat hij misschien juist op dat moment wel in die put helemaal onderin God heeft ervaren. En je zou kunnen zeggen, nou joh, dat staat er niet zo en dat is misschien een klein beetje inlegkunde. Misschien. Wat geen inlegkunde is, en dat vond ik mooi aan Louis, die begon met die drie luik, is dat het eerste luik ging over Jozef, maar het tweede luik ging Jona en het derde luik ging over Jezus. En Bijbelverhalen vertellen volgens mij ook altijd iets over Jezus. En als je het hebt over die put, dat maakt Louis terecht een bruggetje volgens mij naar Jezus ook. Die ook in een soort van put terecht kwam. Die aan het kruis is gestorven, die aan het kruis heeft geleden en die ook die bittere eenzaamheid heeft ervaren. Die ook afgesneden werd van alles en iedereen, zelfs van zijn vader in de hemel, die tot dan toe altijd voor hem had gezorgd. Ook die gevoelens van alleen zijn heeft hij op dat moment gedragen. Ook de... En het bijzondere aan Jezus is dat hij, Jozef ging door de put en werd later tot zegen voor zijn familie. En Jezus ging aan het kruis en wordt tot zegen voor de hele wereld. En omdat Jezus ook die ervaring heeft gehad, ook die ervaring heeft gehad van een kruis, van het alleen zijn, is God misschien nog wel beter in staat. Ik denk dat hij daar altijd al wel toe in staat was, maar is hij heel goed in staat om met je mee te gaan door een moeilijke periode. Om naast je te staan in een periode van ellende, van wanhoop. En zelfs als je het niet merkt, houdt hij denk ik op zo'n moment je hand vast. En zegt hij, er is hoop. Want ik ben gestorven. En op mij kan je bouwen. Ik loop met je mee. Misschien zie je het pas achteraf, na een periode. Maar ik ben altijd bij je geweest. En ik ken dit. En ik ben hier zelf doorheen gegaan. En in mij is bevrijding. Gaan we weer terug naar het verhaal van Jozef. Jozef gaat verder. Jozef wordt meegenomen, geboeid. En dan komt hij in Egypte terecht. Van Kanaan naar het zuiden, naar Egypte. En daar wordt je gekocht door een heel belangrijk iemand. Door een legeraanvoerder. Door een lijfwacht. Je had de farao, dat was zeg maar de baas in die tijd. Egypte, het wereldrijk, het belangrijkste rijk was wat er was. De lijfwacht, dat waren zijn beschermelingen van de farao en daar het hoofd van. Bij dat gezin kwam Jozef terecht. Die man kocht hem. Dus hij kwam vlakbij het centrum van de toenmalige macht in het huis te werken van Potifar. En dat is in hoofdstuk, dat kun je lezen in hoofdstuk 39. Het mooie ook aan hoofdstuk 39 is dat het opent met dat God nog steeds trouw is aan Jozef. Dat God nog steeds bij Jozef is. En dat God Jozef zegent. Daar begint hoofdstuk 39 mee. En dan, dan zie je ook dat Potifar vindt misschien oppervlakkig gezien Jozef een geweldige werknemer, een geweldige slaaf. Promoveert hem iedere keer, wordt uiteindelijk zelfs hoofd van zijn huishouding. Hij ziet daarachter ook, achter Jozef ziet hij dat God Jozef zegent. En hij herkent dat. Hij herkent dat God Jozef nabij is en dat God door Jozef heen zegenend aanwezig is in zijn hele huishouden. En dat zijn hele huishouden opbloeit. En Potifar herkent daar iets van God in. Dat vind ik wonderlijk, dat is mooi. En daarin zie je al dat Potifar, als het ware door Jozef heen, aan de achterkant van, als Jozef de spiegel is, aan de achterkant van Jozef ook ziet dat God met Jozef aan het werk is. Ik denk dat ook iets zegt over de toewijding van Jozef zelf. Het vertrouwen wat blijkbaar Jozef nog steeds is blijven houden, ook in God. En dat ook zichtbaar wordt. En dat is ook weer een vraag voor ons. Hoe toegewijd leven wij, ook als de omstandigheden moeilijk zijn? Toewijding is volgens mij een heel mooi begrip, maar ook wel een lastig begrip. Jozef leeft ontzettend toegewijd. Nou, hoe gaan wij daarmee om? Ik denk een mooie vraag om eens op een kring met elkaar te bespreken. Hoe toegewijd voel je je aan God? Hoe toegewijd ben je aan Hem? Hoe toegewijd ben je ook gewoon concreet morgen als je aan het werk gaat? Of als je bij vrienden of familie op bezoek gaat? Of als je gewoon je boodschappen aan het doen bent? Vraag om mee te nemen. Dat is een derde. Een vierde. We gaan door met het verhaal van Jozef. En Jozef, die komt dan nog iets tegen in het leven. Hij werkt bij Potifar. Hij is gepromoveerd. Het gaat goed met hem. Hij is weer een beetje de sociale ladder aan het opklimmen. Vanuit die diepe put. En dan heb je de vrouw van Potifar. Jozef is dan misschien ergens tussen de 17 en de 30 jaar oud. Aantrekkelijke jongeman. De vrouw van Potifar, die wordt verliefd op hem. Die ziet hem en die wil met hem naar bed. En die verleidt hem, keer op keer op keer. Jozef, waar hij vroeger nog wel eens naar zijn vader terugging en zegt van, ja, moet je horen wat die zoons doen? En dat kan toch niet? Een beetje in de roddel schoot. Hij zoekt nu gewoon de rechtstreekse confrontatie op met degene die het verkeerd doet. Zoekt de confrontatie op met de vrouw van Potifar en zegt, dit kan niet. Dit kan niet, omdat ik geloof dat dit niet mag van God, dat dit geen goed idee is. Dit kan ook niet omdat ik jouw meester wil eren. Hij heeft me over alles aangesteld, hij heeft me ontzettend gezegend. Maar dit kan ik niet, ik kan hier niet op ingaan, ik blokkeer dit. En ik zet als het ware God tussen jou en mij in. Want dit klopt niet, dit is verkeerd. En ik ga niet mee in deze verleiding. Het ging goed met Jozef en er komt dan zo'n verleiding op je pad. Dat kan. En ik denk dat ook wij in onze tijd allerlei verleidingen kunnen tegenkomen in het leven. En de vraag die je vanuit zo'n Bijbeltekst dan ook kan stellen is, hoe ga jij om met verleidingen? En ook deze zou je weer kunnen bespreken op je huiskring. En volgens mij wil God je altijd helpen om nee te zeggen tegen bepaalde verleidingen die slecht zijn voor jou, slecht zijn voor je omgeving. Die oneervol zijn naar God toe. En wat dan helpt, is dat je net als Jozef, als het ware zegt, Jezus staat tussen die ander, tussen de verleiding en mij in. En wat ook helpt, een tweede, is dat als je wel in die verleiding meegaat, als je wel de mist ingaat, een flinke fout begaat, mensen om je heen beschadigt, of anderszins verkeerde keuze maakt, is dat Jezus voor je instaat. Voor ons allemaal instaat. En dat Jezus, dat je bij hem kan schuilen. En dat hij je ook weer oppakt als je wel de mist in bent gegaan. En daar getuigt de Bijbel ook keer op keer van. Al die personen en ook Jozef was geen volmaakt mens. En God vraagt wel van ons dat we volmaakte mensen zijn. Maar dat redden we niet. Daarom heeft hij Jezus gestuurd. En daarom kunnen we ook in hem schuilen en bij hem zijn. Dus als wij verleidingen kunnen we tegengaan in Gods kracht. En tegelijkertijd als we wel de mist ingaan, dan is er altijd zijn genade en liefde om ons op te vangen. En om ons weer op onze voeten te zetten en de goede richting mee te geven. Ja, en dan zou je ook nog weer aan Jezus kunnen denken, die zelf keer op keer op verschillende manieren verleid is. Bijvoorbeeld in de woestijn. Als je denkt aan Matthäus 4, waar de duivel zelf hem verleidt om te buigen voor macht, om te buigen voor waardering van mensen, om te buigen voor bezit. En Jezus doet het niet. En hij kan die verleidingen weerstaan. En daarom is hij ook echt de volmaakte verlosser voor ieder mens die wel van tijd tot tijd in verleidingen trapt. Dan gaan we verder met Jozef. Ja. Jozef die belandt dan nog weer een keer in een soort van put. Precies, iedereen er weer bij. Want de vrouw van Potifar, die laat het niet over haar kant gaan. Die raakt zo gefrustreerd dat ze gaat Jozef de schuld geven van haar misstappen eigenlijk. En haar man gaat er dan in mee, kan niet anders. Nou, je moet ook denken aan de MeToo-discussie, heel ingewikkeld verhaal en zo. Er zijn vaak maar twee mensen op zo'n moment aanwezig, dus ja, wie geloof je? Nou, het was voor de hoofdman op dat moment überhaupt geen optie om zijn slaaf te geloven. Als hij dat deed, dan zou hij zelf ook gezichtsverlies lijden. Hij geloofde dus het verhaal van zijn vrouw. Misschien had hij er ook wel bedenkingen bij, maar nou ja, even los daarvan. Jozef wordt opgepakt. Opnieuw, hij was net aan het opklimmen in het leven, opnieuw, bam, belandt hij in de gevangenis. En opnieuw staat er dan weer, en God zegt hem daar, is hem daar nabij, loopt met hem mee. En ook daar in de gevangenis, voor zover je van carrièregroei kan spreken in een gevangenis, de gevangenisbewaarders die zien, deze man is bijzonder, deze man is betrouwbaar, aan hem kunnen we veel toevertrouwen. En hij groeit, en hij mag tegenwoordig zouden we zeggen de boeken ronddelen in de gevangenis of meehelpen met het eten klaarzetten. Nou ja, in ieder geval komt hij zo ook de bakker en de schenker tegen, want het was waarschijnlijk wel een staatsgevangenis. Jozef zat al vlak bij het centrum van de macht. Zij zat in een gevangenis waar hoge politiek gevaarlijke mensen in zaten waarschijnlijk, en zo werden de schenker en de bakker ook gezien. Dat waren de schenker en de bakker namelijk van de farao, de belangrijkste man in het Egyptische Rijk. En die werden ervan verdacht dat ze de farao wilden vergiftigen. De farao was er nog niet helemaal over uit of het dan de bakker was of de schenker of misschien allebei. En die krijgen dan allebei een droom in de gevangenis. En dromen uitleggen was in die tijd een populaire bezigheid, zou je kunnen zeggen. Tegenwoordig minder. Maar in die tijd was het, had je allerlei magiërs en allerlei personen die dat probeerden te duiden. En ik denk, wij kunnen daar misschien een klein beetje lachen over, maar ik denk dat er ook wel een serieuze component aan zit. En dat verhaal het ook wel laat zien, dat dromen wel degelijk soms, je hebt hele vage dromen soms, maar misschien ook af en toe is een droom dat je denkt, hey, dit zegt wel degelijk iets over mijn leven. En misschien zelfs wel eens dat God door dromen heen spreekt. Je hoort het in ieder geval heel veel vanuit de moslimlanden ook, waar mensen door dromen heen Jezus ontmoeten in een droom. En daardoor op het spoor geraken van Jezus en zich verdiepen in Jezus en toevallig iemand ook op de Alpha-cursus die op die manier eigenlijk meer over het christelijk geloof wil ontdekken. Maar dat is even een zijtakje. Even terug naar ze dromen die dromen. De schenker en de bakker in de gevangenis. Ze vertellen het aan Jozef of Jozef hoort ze erover praten. En Jozef die denkt met ze mee. En die heeft een De wijsheid krijgt hij van God, dat zegt hij ook zo, om dromen uit te kunnen leggen. Dat heeft hij niet zelf, maar dat kan hij en dat past hij toe bij die schenker en de bakker. Hij zegt, de bakker, jij krijgt de schuld van de vermeende vergiftiging, jij wordt opgehangen. En de schenker, jij zal terugkeren naar het hof van de farao. En zo geschiet het ook. De schenker die vergeet alleen Jozef in de put, of in de gevangenis. Dus hij biedt hem geen wederdienst voor het uitleggen van die droom. Totdat op een gegeven moment de farao een droom krijgt. En allerlei magiërs en droomuitleggers proberen die droom die de farao krijgt te duiden. En het lukt ze niet. En dan gaat er bij die schenker ineens weer een lampje branden. En die zegt, hey, wacht eens even, ik heb eens iemand ontmoet. Die kon het echt. En zijn naam is Jozef en hij zit wel in de gevangenis, maar ja... aangezien iedereen die het al geprobeerd heeft, het niet is gelukt. Misschien zou u hem kunnen proberen. En de farao die laat Jozef meteen voor zich geleiden. En hij vertelt de dromen. En Jozef zegt, ik kan geen dromen uitleggen. Dat kan alleen God. En misschien heeft hij zich even teruggetrokken. Heeft hij gevraagd aan God, ja, wat betekenen deze dromen? Hij is in ieder geval tot inzicht gekomen wat die dromen betekent. Hij legt die dromen uit aan de farao. En de farao is onder de indruk. Hij zegt, ja, dit kon eens kloppen. 7 jaar overvloed. Het land zal goed gaan. Er zal veel oogst zijn. En dan zullen er 7 jaar van hongersnood aankomen. De farao herkent dat God hier ook in aan het werk is. Dat God aan het werk is in Jozef. En hij stelt hem dan aan als tweede man in het rijk. En zo komt Jozef toch op een hele hoge, belangrijke plek terecht. En dan is zijn familie nog niet in beeld. Die droom, waar we vanochtend over hebben gelezen met elkaar, is dan nog niet in beeld. Want hij is nog steeds afgesneden van zijn familie. En het gaat hem wel goed. En hij is God ook dankbaar. Hij krijgt een vrouw en hij krijgt zonen. En die 2 zonen geeft hij namen waarin hij ook laat merken. God is mij genadig geweest, is mij trouw geweest. Heeft mij weer blijdschap gegeven. Maar hij is nog steeds afgesneden van zijn familie en van zijn vader. En dan, omdat de hongersnood wereldwijd is, zeker in die regio, komen zijn broers naar Egypte toe. En die komen daar voor eten. En dan gaat het verhaal verder. Jozef die ontmoet ze dan, die ziet ze. En die is aan de ene kant blij, maar die wil natuurlijk ook zijn vader zien. En die weet ook dat er van alles is gebeurd. Dus die, moet je maar eens nalezen, hoe dat dan verder gaat. Het punt waar we uiteindelijk op uitkomen is dat die hereniging plaatsvindt. Dat Jozef, zijn vader en zijn zoons en alle familieleden, in totaal 70 mensen dan, door zijn positie in Egypte kan redden. En dat gebeurt. Ze mogen in het land in een provincie van Egypte mogen ze gaan leven. En die broers, als ze tot de ontdekking komen dat Jozef de tweede man is in Egypte, die bibberen van angst, die beven, die zijn ontzettend bang dat Jozef het die broers betaald zal zetten. En Jozef zegt dan, nee, jullie hoeven niet bang te zijn. Dit is Gods plan geweest. Of God heeft het kwade ten goede gekeerd. En hij heeft mij deze plek gegeven, juist om jullie te redden. En daarin laat Jozef volgens mij ook heel veel van Gods genade zien. En als dan later Jacob sterft, dan zijn die broers nog steeds bang. Dat is alweer jaren later. Hij heeft al laten zien eigenlijk, ik zorg voor jullie, ik heb jullie vergeven. En ik ben er voor jullie. Maar dan als die vader sterft, dan komen die broers, die verzinnen een list en die komen dan nog een keer bij Jozef. En die zeggen, ja, onze vader, Jacob, die heeft gezegd dat je nu ons wel echt moet vergeven. Hij had het eigenlijk al gedaan, maar zo bang waren die mensen nog steeds, waren die broers nog steeds, dat Jozef dan nu wraak zou nemen op ze. En Jozef zegt, nee, God heeft dit echt gebruikt en het is aan God om te oordelen, niet aan mij. En jullie hoeven niet bang te zijn. En het laat... niet alleen zien dat het hart van Jozef helemaal veranderd is in zijn leven, maar het laat ook iets zien over wie God is en hoe hij mensen tegemoet treedt.
Net zoals Jozef zo vol van genade en van liefde en van vergeving naar zijn broers toe stapt, zo stapt Jezus, zo stapt God in Jezus ook naar deze wereld toe. Vol liefde, vol genade. En hij zegt, ik wil jullie zegenen. En jullie zijn allemaal uitgenodigd om weer bij mij te horen. Om in verbinding, in verbondenheid met mij te leven. En ook wij zijn daarmee, wij mogen een klein beetje daarin navolgen. Een klein beetje Jozef nadoen. En een klein beetje Jezus nadoen. En de Heilige Geest wil ons daarbij helpen. En als je dan, je zou dan ook een vraag ook weer mee kunnen nemen. Bijvoorbeeld in de kringgesprekken. Hoe kan ik een genadevolle mens worden? Nou, ik denk dat je spiegelen aan de verhalen van de Bijbel. Daarachter steeds ontdekken, steeds meer ontdekken van wie God is. Hoe groot hij is, hoe liefdevol hij is. Ook hoe heilig hij is, hoe krachtig hij is. Ja, dat je als mens ook genadevoller maakt. Zoals dat ook volgens mij bij Jozef is gebeurd. Jozef werd eigenlijk steeds kleiner op een bepaalde manier. Hij deed steeds meer stapjes achteruit. En hij gaf God eigenlijk steeds meer podium. Hij zei, ja, die dromen. Dat is, zonder dat hij zichzelf allemaal onder het tapijt schoof. Dat gebeurde ook niet. Maar hij raakte volgens mij in zijn leven steeds meer onder de indruk van hoe God kan leiden. Door hele moeilijke momenten heen, maar ook door de hoogtepunten van het leven heen. En ook toen vergat Jozef hem niet. En ik denk, misschien zit je in een dieptepunt. Jezus is erbij. Misschien zit je op een hoogtepunt in je leven. Jezus is erbij. Amen. Mag ik met jullie bidden en danken. Hemelse Vader, dank u wel voor uw spiegel, voor de Bijbel, voor al die prachtige verhalen die daarin staan, met in de kern het verhaal van Jezus Christus zelf. Heer Jezus, dank u dat u bent gekomen, dank u dat u bent gestorven, dat u ook weer bent opgestaan en dat u zit aan de rechterhand van uw Vader en dat u pleit voor ons, dat u heilig bent en dat u ook genadevol en liefdevol bent. Heer Jezus, dank u voor uw droom met deze wereld. Dat u deze wereld steeds weer uitnodigt om bij u te zijn, om bij u te komen en om ook vernieuwd te worden door u. Heren, we zien in het verhaal van Jozef, in het klein, wat we ook in het groot zien, soms bij onszelf, maar ook zeker in de wereld, dat deze wereld bestaat uit dieptepunten, oorlogen, armoede, heren, zoveel onrecht. En dat deze wereld ook bestaat uit nog zoveel moois, zoveel goeds. Daar waar echte ontmoeting is, daar waar liefde is, daar waar zorg is. We leven een beetje in een spagaat in deze wereld. En we danken u, Heer Jezus, dat u die spagaat doorbroken hebt. En dat u met uw herstelwerk nu al bent begonnen. En dat u ook beloofd heeft om eens terug te komen naar deze wereld om het totaal te vernieuwen. Heer, we zien uit naar die dag en wilt u ons in de tussentijd waarin we leven nabij zijn. En ons helpen om onszelf te richten op u met al onze dromen, met al onze verlangens en ook met al onze moeilijke momenten in het leven. Heer, dank u dat u belooft dat u nabij bent en ook nabij zal zijn deze week en deze dienst. Mogen we u eren en dank u dat we u mogen ontmoeten vanochtend. In Jezus' naam. Amen. Thank you.
Breng daar samen waar mensen verdeeld elkaar bestrijden en de liefde verkeert. Blijf in de liefde die anderen vindt, die niet verdeelt, maar er samen bindt. Wij zijn het licht in een wereld die de duisternis verkeert.
Dankjewel, heerlijk. Heerlijk om zo te mogen zingen, zalig. En dat doen we wederom denken aan het zangweekend. En ik nodig iedereen uit om erheen te gaan. Ik heb nog steeds 3 plekken in de auto vrij, dus ga met me mee. Wat? Even kijken, 22, 23, 24 maart of 23, 24, 25 maart, dat weekend. Hm? 3 dagen zingen, 3 dagen leer je alle nieuwe liederen van een nieuwe CD. Dus zorg dat je erbij bent. Er is nu nog slaapplek. Straks is het allemaal vol. Heerlijk, word je warm van. Maar als je warm wordt, dan denk ik hier aan. Kijk, het koud. Dan denk ik aan, aan de mensen in Oekraïne en omgeving. Wij zitten hier warm. We zitten er warmpjes bij. Zij niet. Bij hun is het al aardig winter aan het worden. En ze lijden behoorlijk honger. En zoals ik vorige week ook gezegd heb, tuurlijk, voedselpakketten, het is een druppel op een gloeiende glasplaat. En ze hebben meer nodig dan alleen maar voedselpakketten. Er is rust in het land nodig. Dat die oorlog daar mag stoppen en de mensen weer kunnen opbouwen, het land. Hun leven weer kunnen herpakken. Het land weer mogen bebouwen. Maar tot dan toe is het noodzakelijk dat wij die mensen daar helpen. Dus mijn oproep aan jullie. Geef wat deze mensen nodig hebben. Volgende week gaan we met een nieuw thema verder. We blijven wel bij karakter. Afgelopen kwartaal hebben we stilgestaan bij het karakter ontdekken. Ontdekken van Gods karakter, ontdekken van de wereld karakter, ontdekken van ons eigen karakter. Volgend kwartaal gaan we stilstaan bij karakter vormen. En Lars zal volgende week zondag daar de aftrap innemen. Als Ben ondertussen de mandjes wil pakken voor de collecte, dankjewel. Meer mededelingen zijn er niet. Er zijn nog andere mededelingen, zijn uit andere richtingen. Nee. Ondertussen denk ik dat de kinderen deze kant opgehaald mogen worden. En dan kunnen we luisteren van wat zij vanochtend in hun dienst hebben meegemaakt. Na de dienst ben je nog steeds van harte welkom om te blijven. Heb je vragen over de dienst, heb je vragen over de preek... schiet Ewout aan, schiet mij aan, schiet Debbie aan. En dan kunnen we daar nog met een kopje koffie of een kopje thee. Oh, vragen over de liedjes. Ja, nou, misschien heb je er wel vragen over.
Of complimenten,
mag ook. Ja hoor, zeker weten. Ik was weer erg blij jullie hier te hebben. Goed, we wachten tot de kinderen gearriveerd zijn. Ze staan al achter de deur, althans er staat er eentje. Nee, daar komen ze al aan. Ja, kom maar hoor, jullie zijn welkom.
Met de andere helft van de kerk.
Ja.
wij hebben het goed samen gehad. We hadden voldoende tijd om te doen wat we wilden doen. Wij hebben het gehad over de tekenen van de tijd. En om dat even toe te lichten wat we daarmee bedoelen, wil ik vragen, kijk eens naar een aantal plaatjes. En dan ga ik even wat vragen aan jullie als gemeenteleden. Als je als het er buiten zeg maar, zo uitziet als dit. Wat is dan in aantocht of wat is het dan op dat moment? Qua seizoen. Herfst, ja, heel goed. En de volgende dia. En als je dit ziet, lente, ja, dat is ook niet moeilijk. En wat volgende, maar als je dit in het stadshart ziet, wat komt er dan aan? Kerst, ja. Ik zei al, hij staat er al, hij is al te zien. En als dit in de winkel ligt, wat komt er dan aan? Sinterklaas. Ja. Als je buiten op straat dit ziet, ja, het gaat al even een tijdje duren. Als we dat ooit nog gaan beleven. Ja. Precies, EK voetbal, BK voetbal. En de laatste, als je dit in de folders, folders in de briefbus krijgt, dan is het bijna oud en nieuw. Ja, precies. Heel goed, allemaal geslaagd. Dit zijn voorbeelden van tekenen van de tijd, zeg maar. Van de dingen die je kan zien, wat, dat er iets aankomt. En, we hebben het met de kinderen gehad over dat, dat er ook tekenen zullen zijn als, als God weer terugkomt. En dan gebeuren allerlei bijzondere dingen in de hemel, en in de lucht, en op de zee. En we hebben het gehad over van, dat, er ook, dat het heel mooi is als God terugkomt, dat er een einde komt aan heel veel dingen die niet goed zijn. En we hebben dat met de kinderen over gehad, over waar ze dan een einde aan zouden willen hebben. Of bijvoorbeeld dat de mensen doodgaan en dat mensen gepest worden. En daar hebben we een knutsel van gemaakt. Laat maar zien. En daar staat het verhaal op van vandaag. En we gaan nog een lied zingen als laatste. Ja?
Iemand? komen van deze kerkdienst. Het mooie is dat de grote God, waar we net over zongen, ook zijn zegen aan ons allemaal wil meegeven voor de komende week. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de eenheid met de Heilige Geest zijn met jullie allemaal. Amen.
Ja, ik denk dat deze heeft op zo'n plekjes handbreukjes. Het kan ook niet zijn, dus ik probeer het even ruimen. Deze ernaast steek.